Vooraf heb ik namens de kerkraad voor u de volgende mededelingen. Woensdag is er de Vijf Kleurenclub. Donderdag is er de contactmiddag, dorpsgenoten en gemeenteleden. De collecte, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor het instand houden van de eredienst. De tweede is voor de predikantsplaats en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook de zending- en evangelisatiekist bij u aan bij de uitgang. Tot zover de mededelingen vooraf. Beginnen we nu deze dienst en verheffen we daarvoor onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij de dienst door met elkaar te zingen het eerste vers van Psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen. Psalm 42, het eerste vers. Nadat wij samen het geloof hebben beleden, zingen we met elkaar als instemming daarbij het derde vers van Psalm 25. 25 vers 3, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit, wat er verder volgt. Psalm 25 vers 3. Beleiden wij vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. En ten derde dagen, wederom opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen vanavond met elkaar drie gedeeltes uit het Woord van God. We beginnen in het Oude Testament, het boek van de Psalmen, en lezen met elkaar Psalm 24. Eerste lezing dus Psalm 24. En aansluitend daarbij Romeinen 8, vers 31 tot en met 34. En Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16 vanuit het Nieuwe Testament. Dus Romeinen 8, vers 31 tot en met 34. En Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Als nieuwtestamentische lezingen bij Psalm 24. En daar beginnen we mee. Psalm 24, een psalm van David. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Dat is Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Hij is de koning der ere. Dat was de psalm. Dan nu de brief van Paulus aan de gemeente van Christus te Rome, hoofdstuk 8. En zoals gezegd lezen we met elkaar uit het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief, de versen 31 tot en met 34. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. En dan als laatste Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Hebreeën 4, vanaf vers 14 tot en met het einde van het hoofdstuk. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Laten we nu samen eerst bidden. Almachtige God en Vader, over dat juist het tijdstip gesproken. Wat kunnen wij daarmee zitten? Er zijn er ook vanavond hier in de kerk en thuis met ons verbonden, die op de een of andere manier in hun leven die momenten voor de geest kunnen halen, en misschien zitten ze er nog wel middenin. in het gebed naar u toegegaan, in het geloof de weg genomen, de afslag genomen naar de genadetroon, gesmeekt om genade, geroepen om barmhartigheid, maar voor hun gevoel geen antwoord. En dan de vraag, wat is dan het juiste tijdstip? Heren, wij weten dat u ons niets verplicht bent, u bent soeverein, u bent de heilige goddelijke majesteit. Wij laten u zo vaak wachten. En er zijn er ook vanavond in de kerk en er staat er een op de preekstoel, heren, die in hun jonge leven ook eerst een hele poos zonder u konden. Dus als u ons laat wachten, wie zijn wij om dan te zeggen dat u op moet schieten? Maar u weet dat er ook van die momenten zijn dat het erom spant en dat alles mee lijkt te zitten. En dat we voor uw aangezicht verschijnen in het gebed en dat we ons plaatsje innemen in de kerk en in de gemeente. En dat we zeggen, heren, nu hebben we uw genade nodig. En dan lijkt het alsof het voor iedereen is, behalve voor ons. Heren, we bidden dat dat vanavond anders zal zijn. Want over het juiste tijdstip gesproken, is het niet juist zo'n dienst als vandaag, zoals vanmorgen en ook hier vanavond, waar u ons zo daarbij komt, zo dichtbij nadert. Dat als wij er tegenop zien om het hele eind naar de genadetroon te lopen, dat u de afstand overbrugt en naar uw eigen belofte zegt, ik ben in jullie midden. Heere Jezus, dat bent u. Dat vertrouwen we. En geeft u dan antwoord op levensvragen. Ook als het gaat vanavond over de vraag wie bij u dichtbij kan komen, wie bij u naar binnen mag. Wie kan staan in de plaats van uw heiligheid. Heren, wij allen blijven niet staan als u onze ongerechtigheden gadeslaat. Integendeel, dan vallen we door de mand en dan knikken onze knieën. Maar heren, geef ons zicht op de koning der ere, op uzelf, op uw zoon, hoe u genade hebt bewerkt en hoe u barmhartigheid uitdeelt aan mensen die het niet hebben verdiend, mensen als Jacob en David, mensen als Adam, mensen als wij, en dat we zo met vrijmoedigheid toch zullen toegaan naar u en zeggen, heren, hier hebt u het weer allemaal. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Draagt u ons naar uzelf toe en leer ons leven vanuit genade alleen. Iedere dag weer. Heren, we denken aan elkaar zoals we hier vanavond zitten of thuis betrokken zijn. U kent de zorgen, de rouw die we dragen, de vragen die er zijn, de zorgen die ons drukken. De spanningen die we wellicht hebben, u kent lichamelijke en psychische kwalen in ons leven. En we bidden, heren, neem ons ook vanavond weer voor uw rekening. Ook als we misschien nog heel erg veel vragen hebben bij u en bij geloof en bij religie. Misschien ook wel nog maar heel erg pril zijn als het gaat over de kennis aan u. En dat we misschien ons soms ook afvragen, red ik het wel om een echte christen te worden? Leer ons ook daarin u te vertrouwen en ons te laten leiden door de Heilige Geest. Heer, het is vandaag niet alleen zondag, het is ook Vaderdag. En we denken allereerst ook daarom in ons gebed aan hen die deze dag moeilijk vinden, omdat hun vader er zo weinig voor ze was. Omdat hun vader dingen heeft gedaan die hij niet had moeten doen. Omdat de relatie misschien is gebroeieerd of op een of andere manier uit het lood is geslagen. Dan is zo'n dag niet gemakkelijk, heren. Maar we hebben toch niet voor niets gezongen. Denk aan het vaderlijk meedogen. En we keken daarbij allemaal, bij wijze van spreken, omhoog. Heren, leer ze dan dat er meer is dan hun aardse vader en geef als het mogelijk is dat die relatie nog op tijd kan worden hersteld. Heren, we bidden ook voor die vaders die zich op dit moment afvragen, zou mijn kind ook zo over me denken? Die met de liefde van hun hart van alles hebben geprobeerd, maar die ook hard moesten werken om het allemaal rond te breien. In de kerk en buiten de kerk. We bidden ook voor die vaders die de hand in eigen boezem durven steken en denken, wat heb ik te veel gezondigd in de opvoeding van mijn kinderen. Maar toch, heren, wilt u dan zegenen al die mooie momenten die er ook waren. En we danken u, Heere, dat veel kinderen, ook als ze ouder worden, dat steeds beter gaan zien. Dat u geen engel aan ze gaf als een pa, maar dat u een pa gaf zoals David en zoals Jacob. Een zondig mens in zichzelf en toch iemand die met de liefde van zijn hart door alle gebrek heen de dingen van u en uw koninkrijk heeft willen doorgeven. Wil u dat dan ook zegenen, Heere? We bidden ook voor die mensen op deze Vaderdag die hun vader heel erg missen. Omdat hij er niet meer is. Korter of langere tijd geleden is gestorven. Dan bidden we dat we op deze dag ook mogen terugblikken met dankbaarheid in ons hart voor wat er wel was. En voor wat er allemaal aan zegeningen zijn geweest. Laat die kostbare herinneringen dan ook meegaan op deze dag, Heere. Ook denken we aan hen die zo graag vader hadden willen worden. Maar de kinderzegen niet van u ontvingen. Wilt u dan ook nabij zijn, Heere? En we vragen of we te midden van de omstandigheden van deze avonddienst dan allemaal op een of andere manier mogen weten. Als we horen hoe de aartsvader Jacob binnen is gegaan in uw koninkrijk. Dat wij zullen volgen. Dat we niet achter zullen blijven. En dat we zullen beseffen, er is er één die ons voorgegaan is. De Heer Jezus Christus, de hoge priester. Die ons in alles gelijk geworden is. Die meegeleden heeft en meeleidt vanuit de hoge daar. En tegelijkertijd zonder zonde. Heere, zo vragen we of u ons gebed ook wil horen en verhoren. In de naam van die Jezus. Onze Heere, uit genade. Amen. De Heere zegene u en jullie gaven, die we met elkaar mogen afzonderen voor zijn dienst. En we gaan met elkaar zingen uit de psalm die we hebben gelezen en die vanavond ook centraal staat, psalm 24. We zingen nu met elkaar de eerste drie versen daarvan. Psalm 24, vers 1, vers 2 en ook vers 3. uitgangspunt voor de verkondiging vanavond is het laatste stukje van vers 6 uit Psalm 24. Laatste drie woorden. Dat is Jacob. Dat is Jacob. Het thema van de preek is: wie mag er bij God naar binnen? Wie mag er bij God naar binnen? We staan stil bij drie dingen. Allereerst letten we op het heiligdom. Ten tweede staan we stil bij de hiddelichter. En als laatste kijken we naar de hoge priester. Drie keer een H. Het heiligdom, de hiddelichter en de hoge priester. En dat onder de vraag: wie mag er bij God naar binnen? Ja, gemeente, jong en oud, hier in de kerk en thuis met ons, nu of later verbonden. Stel dat er hier bij de ingang van de kerk een detectiepoortje had gestaan. Dat niet zou afgaan omdat er een stukje metaal in uw broek of jaszak zou zitten, wat misschien wel gevaarlijk zou kunnen zijn voor uzelf of voor een ander. Maar dat dat detectiepoortje zo was ingericht dat het zou afgaan vanwege de zonde die u deed. Verschillende lampjes er bovenop. Als dat ding begint te piepen en het rode lampje brandt, dan hebt u gezondigd op het gebied van seksualiteit. Geel is laster. Blauw is liegen. Als dat poortje er vanavond had gestaan, was u er dan geweest? Was er dan wel een dominee op de kansel verschenen? Zomaar even een binnenkomer bij Psalm 24. Die misschien heel ver bij je vandaan staat. Want ja, zo'n poortje is er niet. Nee, maar zo'n God is er wel. Die weet dat, hè? Ik heb vanavond niet piep, piep, piep gehoord. En geen lampjes gezien. Maar dat betekent niet dat we zonder zonde hier binnen zijn gekomen. Dat zou ik hopen. En dan bedoel ik dat de zonde die je de afgelopen dagen hebt gedaan, hebt beleden voor God. En dat je naar binnen gaat om Jezus wil en hier zit. Maar de praktijk is vaak zo dat wij ons vooral schamen voor mensen. Als er echt zo'n poortje had gestaan, hè? Zelfs als ik mijn zonde had beleden, gemeente. Ik weet niet of ik het aangedurfd had. Stel dat ik er één vergeten ben. Gaat de dominee naar binnen, begint het rode lampje te branden. Er is toch niemand die de dominee meer serieus neemt? Of denkt u dat een man in een zwart pak of een ambtsdrager niet kan overkomen? Dat die nooit verkeerde gedachten hebben op het gebied van seksualiteit? Hoe is dat in uw eigen leven? Probeer het maar dicht bij mezelf te houden, doet u dat ook maar. Snap je die vraag dan van David in Psalm 24... Wie zal staan op de plaats van uw heiligheid? Wie mag de berg van de Heere beklimmen? Ja, natuurlijk, ook daar moeten we even een stap zetten. Goed dat u dat doorhebt. Natuurlijk beklimmen wij vanavond geen berg. En deze plaats is niet zoals Rooms-Katholieken dat willen hebben, een heilige plaats, omdat het kerk heet. Maar toch is er ook vanavond een ontmoeting tussen ons en de levende God. De opgestane Heere Jezus Christus. Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar is Hij zelf. En naar oud-testamentische gewoonte, waar wij ons ook op baseren, geloven wij dat in de eredienst de Heere van zich laat horen. Dat Hij hier bij ons komt om bij ons te zijn. Ons onderwijs te geven. En dat is een ontmoeting. Dan spant het erom, hè. Want voor God verschijnen, dat doe je natuurlijk toch hopelijk niet zo vanzelfsprekend van ach, mag komen zoals ik ben en je komt eraan gehuppeld. En alsof je er trots op bent. Je mag komen zoals je bent. Maar als je vanavond zondaar bent, dan mag je je ook wel schamen. Zelfs als je er vergeving over hebt ontvangen. Want dat is niet wat God wil. Als we daaraan beginnen te sleutelen en doen alsof het tegenwoordig allemaal wel een beetje meevalt en dat God veel meer als in het Oude Testament de hand over het hart strijkt en dat Jezus nu is gekomen en dat het allemaal koek en ei is, dan vergeten we natuurlijk toch wel heel belangrijk iets, hè? Namelijk de heiligheid van God. Natuurlijk is er fundamenteel iets veranderd toen Christus kwam naar deze aarde. En wij hoeven niet meer dagelijks dieren te offeren voor onze zonden. En er is hier niet een voorhangsel voor de kansel waarin hier achter iets mystieks en iets heel heiligs is. Het voorhangsel is gescheurd en er is vrije toegang voor een ieder die gelooft, zeker. Maar God is niet minder heilig dan eeuwen terug. Wij moeten des te meer, zoals in het Oude Testament men offers nodig had, het hebben van het ene offer, Jezus Christus. Dus als je komt zoals je bent in Christus, ben je schoon. Maar toch zit daar altijd spanning bij. Hebt u dat niet? Zeker naarmate je de Heere beter leert kennen. En zeker als God in je leven komt en je weet dat je het hebben moet van genade en dat je leven wil achter Christus aan, dan zie je ook dat er nog steeds van die dingen zijn dat je met Paulus meezegt, ik ellendig mens. Nou, dat was bij David eigenlijk niet anders. Wat is er aan de hand? Even korte geschiedenis van het heiligdom. De meeste uitleggers van Psalm 24 denken dat David dit gedicht heeft naar aanleiding van 2 Samuel 6, waar we kunnen lezen hoe David het uiteindelijk voor elkaar krijgt dat de ark van de Heere, die lang niet meer in de tabernakel heeft gestaan, weer terugkomt naar de stad van God in Jeruzalem. Daar hadden ze de tent, de tabernakel, weer een plek gegeven in de burg Sion, in het hooggelegen Jeruzalem, vandaar die berg. En David, die is ontzettend dankbaar. In 2 Samuel 6 kun je lezen dat hij uit alle macht gehuppeld heeft voor de ark uit. Zo blij was hij dat die ark weer terugkwam. Niet omdat hij het zo'n mooie kist vond, maar omdat hij wist, naar het eigen woord van de Heere, dat de Heere had gezegd, daar waar mijn ark is, daar ben ik zelf. Daar kom ik bij mijn volk wonen. En nu de blijdschap van David weer een klein beetje als het stof als het ware neergedaald is, nu de blijdschap weer een klein beetje in proportie komt, ja, dan realiseert hij zich ook, ja, maar als de tabernakel er dan is en als de ark van de Heere weer in de stad van de Heere is gekomen en het volk gaat er dan weer naartoe, ja, wie kan daar dan naartoe? Wie mag er bij God naar binnen? Hoe zat dat eigenlijk ook alweer? Die ark is zo lang weg geweest, heeft zoveel omzwervingen gemaakt, nu is hij er weer op een centraal punt. En hij voelt wel aan als koning van het volk dat je bij God ook weer niet zomaar naar binnen stapt, met eerbied gesproken. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Hoe zit dat ook alweer? Hoe kun je nou zorgen dat niet de detectiepoortjes afgaan en dat je van tevoren weet, gewaarschuwd en wel, hoe je voor God kan staan zonder dat je wordt teruggestuurd? Nou, David weet het antwoord wel. Hij geeft het zelf. Lees maar mee. Vers 4 moet ik zeggen. Daar begint het antwoord op de vraag. Wie zal bij God naar binnen mogen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Nou, die rein van handen en zuiver van hart is. Dat is heel breed geformuleerd. Bewust, denk ik. Maar het raakt eigenlijk 2 concrete dingen. Hè? De binnen- en de buitenkant. Een zuiver hart. Dat duidt op je gezindheid, op je motivatie. En je handen, die staan symbool voor wat je doet, voor je daden. Als je schone handen hebt, en dan niet door de zeep. Maar David bedoelt, als je gedrag, als je daden schoon zijn, doordat de verkeerde dingen vergeven zijn en de goede dingen voor God zijn gedaan, dan mag je naar God, dan mag je bij God naar binnen. En zelfs als je handen niet schoon waren, maar je hebt ze met een zuiver hart gewassen bij het offer, bij het altaar. En je kunt zeggen, Heere, hier sta ik voor u, zondig en onrein, maar ik weet ook dat ik ze aan u beleden heb, die zonde van mij. Neem mij aan, zie mij voor u staan, ik kan niet zonder u. Dan mag je naar binnen. Als het van binnen en van buiten klopt. He, dus niet alleen van buiten. Dat wat de mensen zien. En ook dat wat God ziet. Tot op het meest verborgen plekje van je hart. Dat is dus helemaal niet karig, hè, gemeente. Van God uitgezien is dat ook gewoon heel rechtvaardig om dat te verlangen van de mens. Als je bij mij komt, moet je wel je gedragen zoals ik je heb gemaakt. Het probleem zit er niet in dat God zo zwaar doet en dat God het allemaal zo moeilijk maakt. Maar omdat wij natuurlijk veranderd zijn. We zijn niet meer zoals we geschapen zijn. Dat is het punt, dat is de strijd. God is niet veranderd. Hij eist van ons dat we schone handen hebben en een zuiver hart. Dat het aan onze kant problematisch is, dat is de spanning van deze psalm. Maar die lost God ook op. Maar ik bouw de spanning nog wel een beetje op. Ik hoop dat u dat begrijpt. Wat je ook niet mag doen, of beter gezegd, wat je moet doen is schone handen hebben en een zuiver hart. En wat je niet moet doen, is je ziel opheffen tot wat vals is. En vals kun je dan ook vertalen met ijdel. Schijn. Met andere woorden, dat je in je leven niet verslingerd bent aan dingen die je ten diepste niet kunnen helpen als het er echt op aankomt. Dingen die de Bijbel beschrijft als afgoden. Je kunt niet bij God naar binnen lopen met een stel afgodsbeelden. Daar kan God niet tegen. Dat is hetzelfde als dat je verkering hebt. En dat je bij je meisje op bezoek komt en zegt, kijk nou eens, ik heb er een foto van gemaakt. Kwam toch een mooie vrouw tegen op straat? Vind je ze ook mooi? Dan gaat ze niet leuk vinden. Mag het? Veel meer is God jaloers als een echtgenoot op degene die hij heeft getrouwd. Als je bij hem hoort en je komt bij hem binnen, dan duldt hij het niet dat je ergens aan verslingerd bent los van hem. Waarom niet? Niet alleen omdat hij jaloers is vanuit de liefde, maar ook omdat hij wijs is vanuit zijn godheid. Niemand kan ons geven wat God ons geeft. God duldt het niet dat we het met fake, met nep, met schijn doen. Hij wil dat wij ons leven aan hem totaal overgeven. Nou, als je dat doet, dan mag je bij God naar binnen. En ook als je niet bedriegelijk zweert. Niet zomaar ja zeggen en nee doen. Niet overal de naam van God bijroepen. Niet grote woorden spreken en dan het vervolgens laten lopen. Dat gedrag, dat tolereert de Heer niet. Als je daarmee leeft, kun je niet naar binnen. Nou, dus als je die twee dingen niet doet, je leven verslingeren aan afgoderij en niet bedriegelijk zweren. En als je die twee andere dingen wel doet, namelijk dat je daden in overeenstemming zijn met je hart, dat je het goede doet wat God van je vraagt, nou dan zal je vers 5 de zegen ontvangen van de Heere. Dan mag je naar binnen en zegen ontvangen en gerechtigheid van de God van je verlossing. Want als je binnenkomt bij God en er schort wat aan, en je komt bij de Heere en zegt, Heer, u hebt het toch gehoord, ik heb het beleden, ik was niet volmaakt. Maar ik weet dat u mij zuivere handen en een zuiver hart wil geven. Ik weet dat u mij wil helpen om mijn leven niet te verslingeren aan afgoderij. En dat ik niet mijn woorden zomaar zal gebruiken om te zweren. Nee, ik heb uw zegen nodig. En daarom zegt God, dan zal ik je overeenkomstig mijn wil ook maken zoals je worden moet. Je komt zoals je bent en je gaat weer verder zoals God je maakt. Kortom. De mensen die bij God naar binnen gaan, zijn geen volmaakte mensen. Dat zijn geen perfecte christenen. Maar dat is het geslacht, dat is de generatie, vers 6, die naar God vragen en die zijn aangezicht zoeken. Nou, tot op heden, hier en daar wat spannend, maar ook wel weer heel logisch, toch? Wie gaat er bij God naar binnen als je doet wat hij zegt? En als je je laat maken zoals je worden moet. Als je naar hem vraagt, krijg je antwoord. En als je naar hem toekomt, ontvang je niet de straf, maar de zegen. Maar dan? Ja, de tekst, woorden voor de preek. Dan ineens klinkt er een naam. Dan wordt er van al die dingen die daarvoor gezegd wordt ineens een soort samenvatting gegeven. Dat is Jacob. Jacob is het toonbeeld en het voorbeeld van iemand die bij God naar binnen mag. En dan klopt het niet. Dat klopt van geen kant. Daarom staat er ook het woordje Sela achter. Sommigen spreken het uit als Sela. Maar je kan het beter helemaal niet uitspreken. Dat is de bedoeling van dat woord. Daarom is het ook wel getranscribeerd. Hè? Dus overgezet in Nederlandse letters. Maar niet vertaald. Het is nog steeds een Hebreeuws woord. Maar het heeft eigenlijk geen betekenis in zichzelf. Het is een aanduiding. Dat je het stukje wat ervoor staat nog een keer herhaalt. Zoals ik deed. Of dat je tijdens het lezen, als dat woord er staat, even stilhoudt en nadenkt over dat stukje wat ervoor stond. Tuurlijk treffend dat dat woordje Sela precies achter dit zinsdeel staat. Dat is Jacob. Met andere woorden, denk eens even na. Wat staat hier nou? Herhaal het gerust nog eens een keer. Dat is Jacob. Zijn specifieke zonde. Tweede punt van de preek. Dat snapt u nu misschien. De hielenlichter. Zijn specifieke zonde, bedriegelijk zweren, wordt genoemd als iets wat niet kan. Als je dat doet, kan je bij God niet naar binnen. En als je het leven van Jacob doorgaat, zie je vaker momenten, geen schone handen. Of misschien aan de buitenkant, harige handen. Nep. Geitenvellen. Op Esau willen lijken. En van binnen een bedriegelijk hart. Zijn vader bedriegen. Als je het leven van Jacob bekijkt, dan is dat toch geen naam als toonbeeld en voorbeeld van iemand die rein is van handen, zuiver van hart, die zijn ziel niet opheft en niet bedriegelijk zweert. Hoe kan dat nou? Klopt toch niet? Of vindt u van wel? Seculiere mensen die in contact zijn gekomen met kerkmensen en daardoor zijn bedrogen, die kunnen u dat uitleggen waarom dat niet klopt. Ik heb ze te vaak gesproken die de kerk hebben verlaten of niet van plan zijn er ooit voor het eerst naartoe te gaan, omdat er mensen een voorbeeld hebben gegeven wat niet deugt. Zolang die voor in de kerk zit, zullen ze mij niet zien. Ik heb een hekel aan God, zei ooit iemand tegen mij. Ik zeg, nou, pardon. Ja, ga maar zitten, meneer, zei hij. Ga maar zitten, zal ik eens even vertellen waarom ik zo'n hekel heb aan God. God zegt tegen al die deftige mannen dat ze vanaf de preekstoel moeten zeggen dat die hele gemeente niet deugt en vooral niet de mensen buiten de kerk en zelf. God heeft er altijd lievertjes op nagehouden. Ik weet wel een beetje wat van de Bijbel. Dan heb je van die mensen, die rijden zelf een scheve schaats en die krijgen genade van God. En als ze die genade van God voor zichzelf hebben geïncasseerd, gaan ze een andere les lezen. Ja, er is natuurlijk ook veel op af te dingen. Want dat is wel een hele grove karikatuur als je doet alsof iedereen in de kerk zo denkt. Maar die gedachte is natuurlijk ook niet helemaal vreemd. Je zou maar zo kunnen denken dat het waar is, Heere God. U legt de lat wel heel hoog voor veel mensen. Ze moeten rein van hart zijn en zuiver van handen of net andersom. Ze mogen dit niet en ze mogen dat niet. En de gewone, goede gemeente, die loopt daarmee te tobben. Die zijn niet perfect, die komen niet bij u. Maar er zijn ook mensen in de Bijbel waarvan het lijkt alsof u zegt, ach David, maak nog eens een mooie psalm. Je bent wel vreemd gegaan. Het is wel een puinhoop in je gezin. Jacob, ja, je hebt wel bedriegelijk gezworen en ja, er zijn nog wel meer dingen in jouw leven die niet deugen, maar goed, jij mag wel bij God naar binnen. Gemeente, ondanks dat dat een heel stuk pijn, kerkpijn kan zijn bij mensen die dit veroorzaakt. Hoe is het nou bij u bij jouzelf? Ben je zo'n Jacob? Ik had het net over Vaderdag, hè? Ik vind het ontzettend fijn om iets te krijgen op Vaderdag. Maar ik vind het ook altijd heel confronterend. Het had zoveel beter gekund. En wat als je als moeder, als vrouw, als meisje topt met de zonde van achter de rug van iemand om zo lekker even negatief over die ander praten? Als je het in je DNA hebt zitten om eerst te liegen en dan na te denken of het wel kon. Dan kan je soms denken, hè, ja, hoe moet dat dan tussen mij en God? En je hoorde in de achterliggende tijd ongetwijfeld weer heel veel preken over dat het allemaal vergeven kan worden. Maar je voelt je soms zo hypocriet, niet? De kansel, in de kerkbank of in de stoel. En dan denk je, ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen mij en iemand daarbuiten? Nou, wat is het verschil? Waarom mag de naam van Jacob hier genoemd worden? Allereerst, omdat God genadig is. En dat is heel irritant voor mensen die denken dat God eerst kijkt wat jij te verdienen hebt. God vergeeft de grootste van de zondaren. God gooit geen mensen voor de bus, dat moeten wij ook niet doen. God heeft eindeloos geduld. Hij brengt ze bij het kruis. Hij brengt ze bij zichzelf. En hij strijkt niet met de hand over zijn hart. Zo vreselijk is de zonde van ons dat God er bloed voor moest laten vloeien. Zijn zoon uiteindelijk voor zou moeten geven. Zonde is niet leuk, zonde is niet gemakkelijk, zondigen is niet goedkoop. Dat is vreselijk. En tegelijkertijd is hij zo genadig. Wat je ook hebt gedaan. En waardoor je soms staat te twijfelen op de drempel, bij God zal ik wel naar binnen gaan. De Heere zegt ook vanavond, kijk eens naar Jacob. Die is niet naar binnen gegaan omdat hij net toch iets meer had, of iets meer betaald had, of de juiste naam had. Nee, waarom mag Jacob naar binnen? Omdat God ruimte maakt voor mensen als Jacob. Is het je opgevallen bij het lezen van de psalm? Als de naam van Jacob heeft geklonken en het woordje Selah heeft aangeduid dat we even moeten stoppen, gaat de psalm verder. Ineens is er iemand in aantocht. En dat is bepaald niet Jacob. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. God vraagt aandacht voor zichzelf. Als de naam van Jacob heeft geklonken. En wij denken, hoe moet die bij God naar binnen? Begint de psalm volgens David een loflied te zingen. God gaat zelf voorop. De koning der ere. De Heere sterk en geweldig. God is zo groot dat de bovenste ligger van het kozijn, waar de poort in hangt, die moet omhoog. Want God gaat niet bukken. God moet rechtop naar binnen. Daarom moet die bovenste ligger omhoog, omdat God zo groot is en zo heerlijk. Prachtig, als God voorop gaat, gemeente, God is zo groot, als je achter hem aan wil, daar is ruimte om naar binnen te gaan. Je hoeft niet zo klein als een muis te zijn om er net nog even naar binnen te sneaken. Als God zelf een opening maakt, dan is die opening zo groot dat je nooit kunt zeggen tegen de Heere, ja, maar ik paste niet. Het paste niet. Mensen die voor eeuwig verloren blijven of gaan. Mensen die straks zullen horen, terwijl ze op de deur kloppen om binnengelaten te worden, horen dan niet, ja, u past er net niet doorheen. Of u was net niet goed genoeg. Of u was te slecht. Nee, die horen, je hebt het niet gedaan. Je bent niet gekomen. Je bent niet naar binnen gegaan. Je hebt niet gewild. Maar de keerzijde is zo troostvol. Voor wie vanavond bij God naar binnen wil, voor het eerst of opnieuw in zijn leven. en denkt, hoe ga ik voor God staan? Mag weten dat God zelf ruimte heeft gemaakt. Hoe dan? Dat is zo paradoxaal, gemeente. Dat is even een moeilijk woord, maar vergeef me dat even. Ik ga dat proberen uit te leggen. De koning der ere, God zelf in het Oude Testament, heeft zijn heerlijkheid getoond door zo klein te worden dat hij mens werd in de schoot van de maagd Maria. De heerlijkheid van God heeft in Israël geschitterd doordat het lam van God dat geboren werd in een kribbe werd gelegd. De macht en de majesteit van God, de God van Israël, heeft de duivel het nakijken gegeven en de overste van de wereld in paniek gebracht. Ze dachten dat ze de Messias konden doden aan een kruis. Paulus zegt het in 1 Korinthe 2, hè? Als de duivel had geweten dat God zijn macht zou tonen door zo klein te worden, dan had hij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Kortom, de Satan dacht, nu hebben we hem. Nu blaast hij zijn laatste adem uit aan een vloekhout. Wat een verlosser is dit, die wordt door zijn eigen volk gekruisigd. Einde oefening. Einde heilsplan. Einde Israël. Einde koninkrijk. Punt. Gewonnen. De deur naar de hemel met een misselijkmakende klap voor altijd dicht voor iedereen. Maar nee. Nee. De koning der ere werd een knecht. Hij legde zijn leven af. Hij kwam bij ons heel gewoon. God ging toch bukken. God bukte zo diep dat hij in een kribbe paste. God bukte zo diep dat hij de armen en de handen van zijn zoon aan een kruis liet slaan. En Jezus, waarvan Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, als de enige geborene van de Vader, het koningskind, de koningszoon, legde zijn leven af. En voordat hij zijn laatste adem uitblies, zei hij, het is volbracht. En wat gebeurde er toen? In de tempel. In Jeruzalem. Toen scheurde het voorhangsel. Van boven. Naar beneden. Priesters, wetgeleerden in paniek. Nou loopt iedereen zomaar naar binnen bij God. Het voorhangsel is gescheurd. Je kan zomaar in het Heilige der Heiligen lopen. Ja. 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 Dat is de evangelie, gemeente. En dan niet zomaar op de manier van, hè, dat heb ik volgens mij aan het begin van de preek wel duidelijk gemaakt. Niet zomaar van dat je komt aan landen van te zeggen, oh, is ook interessant. Nee, maar als een musje. Zelfs het musje. Niet de pauwen met hun trotse staat. Kijk eens, Heere God. Mooi, hè? Maar de musjes die aankomen fladderen. Die de zegen niet hebben verdiend en het toch zo nodig hebben. Die naar de Heere vragen. Die er naartoe gaan omdat ze niet meer zonder hem kunnen. Die nemen de toevlucht tot de levende God. En Jezus heeft de weg gebaand, de deur zo wijd open gezet. Zo wijd open, zo wijd open. Ik paste er zelfs doorheen, zegt Jacob en ik zeg het hem na. Ja, dan zijn we ook bij die twee andere schriftlezingen die we erbij hebben gelezen. Romeinen 8. Paulus zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Soms sta je in je gebed, in gedachten en geloof voor de troon van de genade. En dan denk je, de Heere ziet me aankomen. En dan zegt de duivel, ja, daar heb je nou een punt. Denk je dat hij jou ziet aankomen? Je hebt dit niet gedaan en je hebt dat niet gedaan. Je zit daar vroom in de kerk op Vaderdag te zingen. Denk aan het vaderlijk meedogen. Ja, 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 ja. Nou heb je zeker milde handen en vriendelijke ogen nodig. Had dat eerder bedacht? Wie zal de beschuldiging inbrengen tegen jou? Nou zeg je, hebt u even. Ik heb geen detectiepoortje nodig. Mijn vrouw weet meer dan me lief is. Mijn eigen kinderen kunnen zeggen. En mijn eigen broer of zus en mijn collega's dat ik niet volmaakt ben. En de duivel zegt, dus, wegwezen dan. Hij heeft twee soorten glazen, las ik. ooit eens de duivel. Een vergrootglas en een verkleinglas. Soms zegt hij, als jij denkt, poeh, dat was niet best. Met zijn verkleinglas, ah joh, iedereen doet het, maakt niet uit. Waardoor je ook niet naar God gaat en denkt, oh ja, oké, dan doe ik het maar weer. Maar als je wel naar God gaat, dan gebruikt hij het vergrootglas. En dan zegt hij, kijk eens, denk jij dat je bij God naar binnen mag? Moest kijken wat je allemaal gedaan hebt. En dan blijf je ook bij God weg. Dat is het enige doel van de Satan. Niet naar binnen gaan. Dat is niet het doel van de Heilige Geest. Die zegt, kom, kom. Let nou eens op wat Paulus zegt in Romeinen 8. Als je door het geloof, hoe aangevochten ook, als een musje de toegang probeert te vinden bij het altaar van Gods genade. Als je je richt op de hemel en weet, daar is er één in de troon van de Vader. Wie is het die verdoemt? Christus is het die daarvoor je pleit tegen de Satan, bij de Vader. Geen beschuldiging, geen veroordeling. Zul je dat niet vergeten? Als je terugvalt in zonde en bang bent dat je buiten de genade valt. Als je er soms tegenop ziet, omdat je je schijnheilig en hypocriet voelt. Dat kan je wel zo voelen. Hè? Maar laat je niet wijsmaken dat je dan te slecht bent. Leg het dan weer bij de Heere neer. En weet dat er één is die voor je pleit. Ik las ergens, Christus is de voorspraak in de troon als wij hebben gezondigd. En dat wordt tegen gelovige mensen gezegd. Hè? Christus is de voorspraak daar in de hemel bij God. Voor als je hebt gezondigd. En in zijn kantoor brandt altijd licht. In zijn kantoor brandt altijd licht. Al is het midden in de nacht. Als je niet slapen kan niet. Dan moet je geen schaapje stellen. Maar dan moet je naar de goede herder gaan. Heren, hier hebt u het. Pleit voor mij. Maak mij vrij. Maar bij u is toch vergeving. Ja, dat is er. Ik zie een poort wijd openstaan. En als ik zie dat de Heere Jezus daar achter zich in de hemel de deur niet heeft gesloten. Dan zie ik hem daar zitten. Hebreeën 4. Die tweede nieuwtestamentische lezingen. Met vrijmoedigheid bij God naar binnen gaan. De troon van de genade. Nee, er gaat geen detectiepoortje af. Nee, dan hoor je je naam noemen. Ben je daar weer, mijn kind? De Heer Jezus zegt, Vader, kijk nou eens. Kijk eens naar mij en degene die u mij hebt gegeven. Die horen bij mij. En je mag weten, hier beneden in de strijd van het geloof, en als het zo moeilijk is om te volharden en als de zonde je zo lichtelijk omringt, zien, kijken op de overste leidsman en voleinde van het geloof. De koning der ere is binnengegaan. God heeft hem, omdat hij zich vernederd heeft, een naam gegeven boven alle namen, opdat alle knie in de hemel en op aarde zich zou buigen voor hem. Kniel je mee, dank u, Heer Jezus, duizendmaal dank dat u voor mij die weg gebaand hebt, dat ik door het geloof met vrijmoedigheid mag weten. Ik mag bij God naar binnen en hij stuurt me nooit meer weg. Hier beneden mag ik daardoor leven in het geloof, maar straks zal ik hem zien als ik sterf. En al helemaal als ik uit mijn graf weer word opgewekt en Jezus terugkomt met een rijk van vrede op deze aarde. Ja, wat een troost is dat. Wie is die koning der ere? Dat is de hoge priester. Die medelijden heeft als wij verzocht worden door de Satan. Als wij denken, ik kom er niet. Het gaat zo moeilijk. Dan is die medelijdende hoge priester betrokken. Ja, zegt iemand, dat is mooi, maar ook mooi moeilijk, want er staat bij, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van de genade. Ja, dat is moeilijk, hè? Want dat heb je of dat heb je niet, toch? Heb je daar ook last van? Dat je soms denkt, was ik maar zo vrijmoedig als die ander? Die durft dat zo open te zeggen tegen anderen en tegen God. Je hebt nou eenmaal mensen die zijn vrijmoedig. En dan lijkt het alsof het iets is wat met je karakter te maken heeft. Hè? Een soort subjectieve gesteldheid van, ja, de ene is nou wat introverter dan de ander. En de een durft meer dan de ander. Ja, maar deze tekst is niet voor mensen die wat durven. Deze tekst is voor mensen die geloven. En het woordje vrijmoedigheid in Hebreeën 4 vers 16. Het Griekse woord paresia betekent niet iets van jou, maar iets van een ander. Als bijvoorbeeld in een vergadering in de Griekse oudheid een voorzitter zag dat iemand wat wilde gaan zeggen, dan zei hij: u hebt paresia, u hebt toestemming om te zeggen wat je op je hart hebt. Dat is wat hier ook gebeurt in Hebreeën 4 vers 16. Zo laat ons dan met toestemming van boven naar de Heere gaan. Zeg maar wat je op je hart hebt. Nou, Heere, mag ik weer genade hebben? Heere, ik heb barmhartigheid nodig. Nou, dan krijg je dat op het juiste tijdstip. God is ons niet verplicht om à la minuut te reageren. Maar als je het noodnummer van de hemel belt. Ik was verteld toch? Weet je dat nog? Of misschien heb ik het dan niet verteld. Ik vertel het graag vaker. 2 keer 5. Dat is het nummer van de hemel. 2 keer 5. Niet 112, maar 2 keer 5. Doe je ze samen. En dan ga je tot de Heere. En dan zeg je: Heere, ik heb u nodig. Ik heb u zo nodig. Wat een troost dat je dan weet. Daar zit hij die hier op aarde ook verzocht is geweest. En die als geen ander mij begrijpen kan. En als geen ander mij helpen kan. En die voor mij, doordat hij zonder zonde is, ook een volmaakte hoge priester is. Om mij er doorheen te pleiten. Ik heb toestemming. En dan kan je gaan. In het gebed. En als het sterven wordt. Ik heb dat recent meegemaakt. Bij iemand die mij heel dierbaar was en is. In het ziekenhuis lag hij op sterven. Nog helder van geest. En hij zei tegen me: nou heb ik heel lang in mijn leven geloofd dat als het erop aankomt, de Heere ervoor zorgt dat het makkelijk zal zijn. Maar nou lig ik ervoor en nou zie ik er zo tegenop. Het lijkt wel alsof alles wat God gegeven heb in de mist hangt en alles wat ik uitgespookt heb terugkomt. Kan ik wel sterven? Mag ik wel bij God naar binnen? Ja, je kunt je voorstellen, als je dan van elkaar houdt en iemand je heel dierbaar is, dat snijdt je door je ziel als je dat iemand hoort zeggen. En ik heb van alles geprobeerd. Ja, zei ik, maar moet je luisteren, je hebt toch dit gedaan en dat heeft God in je leven gedaan. En toen je eerder een keer zo ziek was, toen heb je toch ook mogen vertellen dat je toen kon sterven. Maar ja, daar kon hij het nou niet mee doen. Met zichzelf en met alles wat dan mensen tegen je zeggen. En ik dacht, ik ga naar huis, ik ga maar bidden. En de volgende dag kwam ik weer bij hem. Samen met mijn vrouw. Zijn dochter. En ik zag een hele andere man. Een hele andere mens. En hij had het al tegen de zusters verteld. En wij moesten het ook horen. Hij was in de nacht als een kind naar God gegaan, als Jacob. En hij had gezegd: Heere, laat het me dan weer weten. Dat ik straks bij u naar binnen mag. Nou, dat had God gedaan. Dat had God gedaan. En ik ga niet zeggen hoe, want dan kan je daar weer aan gaan meten. Hè, dat je dat ook allemaal zo precies als hij moet meemaken. Maar één ding, als God het komt doen, is het altijd op tijd. En is het heel duidelijk. Zelfs voor hem. Jezus was aan hem verschenen en zei: en jij, Gerard, jij mag ook naar binnen. Achter mij aan. Als het sterven wordt, kom je thuis. Prachtig voorbeeld. Hoe aangrijpend ook als je elkaar moet loslaten. Dat je weten mag. Ja, ooit op die dag in de hemel. Dan hield hij iedere wond. Dan is hij daar zelf. De tranen voorbij. De zonde voorbij. Nooit meer naar binnen hoeven gaan. Altijd daar zijn. Tot eer van hem. Zou je, als het vandaag zover was, ook naar binnen mogen? Dat mag je hier al antwoord op geven. Amen. Wij gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging opnieuw zingen uit Psalm 24. En we zingen nu door met vers 4 en 5. Psalm 24, het vierde en vijfde vers. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat zal dat zijn voor uw volk, ook Jacob genoemd. Oude naam, Israël, nieuwe naam. Wat zal dat zijn als die dag aanbreekt dat u alle ongerechtigheden van uw volk Jacob wegneemt. Als de olijfberg zal splijten en u, Messias, uw voeten op de aarde, de olijfberg zal zetten. Dan zullen ze van al hun ongerechtigheden worden bevrijd. Dan zal heel de wereld het weten, nadat heel de wereld het tegen dat volk heeft opgenomen. Wie u hebt verkoren, laat u niet los. Wat een bemoediging ook voor ons, Heere. En geef dat uw volk ook wereldwijd, waar het zo wordt gehaat en aangevallen, de toevlucht zal blijven nemen tot u, de levende God. En breng ze tot de erkenning van Yeshua, de Messias. Heren, we bidden voor elkaar ook. Als we deze preek hebben gehoord, geef een goede nabespreking ook in de gezinnen. En als wij geen klankbord meer hebben, dat wij met u mogen spreken door de Heilige Geest, die voor de Heilige tot u bidt. Ook als wij soms niet weten wat we bidden moeten zoals het behoort, geeft u dan de leiding, Heren. We bidden of u ook wil zijn met de vervolgde kerk, wereldwijd zo verspreid. We bidden in het bijzonder voor de christenen in Oezbekistan. Heren, ook daar is het niet eenvoudig om een kerkelijke en christelijke gemeente te zijn. Continu die druk en die vervolging, overal camera's. En heren, we weten hoe ze onderdrukt worden en hoe er geweld vanwege hun geloofsovertuiging is, met name ook op het platteland. En heren, dan bidden we dat door de kracht en de geest van u zij staande zullen blijven. En dat ze tegen die opzettelijke tactieken van de Satan in staande zullen blijven in het geloof en mogen laten zien wat de gezindheid van de Heere Jezus Christus is. En heren, dan moet het nog veel in het geheim en onder de grond plaatsvinden. Maar geef dat dat wat naar buiten komt niet alleen maar haat oproept, maar juist ook tot bekering zal leiden. Heren, we bidden voor de gemeente, alle die hier een taak hebben. Denkt u aan broeder Volkers die u hier hebt geroepen en ook hebt gehouden toen er een andere roep kwam. We danken u daarvoor, heren, en bidden of u uw zegen wil verlenen aan de prediking die hij hier mag brengen. En ook het pastoraat en de andere taken die hij hier mag doen. Gedenk hem samen met zijn vrouw en hun kinderen. Heren, dat ze de kinderen die ze van u hebben ontvangen en op hun levenspad kregen ook mogen opvoeden in de liefde van u, Vader. En geef dat de barmhartigheid en genade die ze zodoende ook mogen ontvangen door de opvoeding ook mogen erkennen als uw geschenk. Heren, we bidden of u wil zijn met de broeders van de kerkraad, de kerkvoogdij, de organisten, de kosters. Heren, wees bij allen die hier werkzaam zijn onder jonge en oudere mensen. En ook voor degenen die nog buiten de gemeente zijn. Zegen het werk van evangelisatie wat ook hier mag plaatsvinden en wat zich uitbreidt richting Hellevoetsluis. Wil ook daar, heren, uw zegen geven en uitbreiding van uw koninkrijk bewerken. Zo bidden wij of u onze gebeden wil horen en verhoren. En ontvang onze woorden, heren, niet om iets uit ons, maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot het derde en vierde vers van Psalm 43, ook een psalm die zo treffend verwoordt dat het naderen tot God een zaak is die je bezig kan houden, maar niet alleen om te denken hoe moet dat, maar ook om te zingen hoe vreugdevol dat is om tot de Heere en zijn altaar te mogen ingaan. Het vierde en het derde vers, maar dan wel in de goede volgorde, vers 3 en vers 4 van Psalm 43 zingen we met elkaar tot slot. Ja, geliefde gemeente, we stonden met elkaar stil bij de vraag, wie mag er bij God naar binnen? Hè? En weet u, dan mag u naar huis en dan gaat God mee. Hij geeft u zijn zegen. En die ga ik nu in zijn naam op u leggen. En dan mag u, net als Jacob, uw harten verheffen tot God. En deze genadige zegen meenemen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u nu en eeuwig zijn vrede. Amen.